Lezen daarna uit Hebreeën 4, de eerste 13 versen. De schriftlezing is Hebreeën 4, vers 1 tot en met vers 13.
Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten worden. Iemand van u schijnen ook achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging de wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene in wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien zij geen stem hoort, zo verhard uw hart niet. Want indien Jozua hen in de rust ingebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijder dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoeging en des mergs. En er is een oordelen van de gedachten en der overleggingen van harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor degene met welke wij te doen hebben.
De tekst voor de verkondiging deze morgen vindt u in Hebreeën 4, het 9e vers. Deze woorden, er blijft dan een rust over voor het volk van God. Gemeente, jongens en meisjes, waar verlang je naar? Waar zie je naar uit? Misschien zeg je wel, ik zie uit naar mijn verjaardagsfeestje. Of ik zie uit naar het moment dat mijn broertje of mijn zusje geboren wordt. Of ik heb er zin in, dan verlang ik naar dat het bruiloftsfeest van mijn zus aanbreekt. Weet je waar je ook naar kunt verlangen? Je kunt ook verlangen naar de nabijheid van de Heer Jezus. Naar zijn liefdevolle zorg en genade in de preek. Je kunt verlangen naar zijn nabijheid als je zit aan de avondmaalstafel. Je kunt verlangen naar het moment dat je altijd bij de Heere mag zijn. Want dan mag je echt definitief zijn rust binnengaan. Dan gaan we naar luisteren vanmorgen. Het thema voor de preek is rust voor het volk van God. Rust voor het volk van God. En we letten op drie gedachten. We letten op de aansporing tot die rust. Op het leven in die rust. En tenslotte op het perspectief van die rust. Dus de aansporing, het leven en het perspectief van deze rust. Ja, we hebben een stukje gelezen vanmorgen uit de Hebreeënbrief. De brief is geschreven aan Hebreeën. Weet je wie dat zijn? Dat zijn Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. Zij zijn christen geworden. En het was voor deze Joden-christenen niet zo gemakkelijk. Dat had hiermee te maken dat ze leefden in de tijd dat de Romeinen de baas waren. En de Romeinen die hadden een cultuur van genieten. Leef je leven. Wees vrolijk. Zet de bloemetjes buiten. En dat ging heel vaak gepaard met dronkenmanschap en met seksuele uitspattingen. En als christen kon je zomaar meegezogen worden in dat sfeertje. Ze hadden het niet gemakkelijk als gelovigen. Dat had ook hiermee te maken dat andere Joden die niet in de Heer Jezus geloofden op hen neerkeken. Wat geloven jullie in die man uit Nazareth? Ze hadden het niet gemakkelijk, want ze werden ook vervolgd. Denk maar aan verschillende vervolgingen die er waren onder verschillende keizers. Wat is het gevaar dat deze christenen, deze Hebreeën bedreigt? Dat ze verslappen in het geloof. En daarom klinkt de oproep door deze hele brief heen, de oproep om standvastig te zijn, om te volharden in het geloof, om niet op te geven, om gehoorzaam te blijven aan de woorden van God, om gericht te blijven op de Heer Jezus Christus. En dan, wat doet de Hebreeën schrijver dan? Om die oproep extra nadruk te geven, dan grijpt hij elke keer terug naar het Oude Testament. Waarom doet hij dat? Ja, omdat die Joden-christenen opgegroeid zijn met de Tenach, met het Oude Testament. En dus op de hoogte zijn van de geschiedenis van het volk Israël. En zo probeert de schrijver, geleid door de Heilige Geest, heel dicht bij het hart te komen van de lezers. En hij zegt, weet je waarom dat het zo belangrijk is om niet op te geven in het geloof, om te volharden? Omdat je anders de rust van God niet zult binnengaan. En om dat te illustreren gebruikt de schrijver de geschiedenis van het volk Israël. Ga je in gedachten even mee, jongens en meisjes, naar Egypte. Zie je dat? Ik zie de Israëlieten daar heel zwaar werk doen. Ze moeten stenen sjouwen. Ze moeten slavenwerk doen, want ze staan in dienst van de farao van Egypte. En opzichten, ze houden die Joden scherp in de gaten. En als er eentje is die even het zweet van het voorhoofd wil vegen, die de pijnlijke rug wil rechten, dan staat er een slavendrijver naast die, en de zweep die gaat dreigend omhoog. En er klinken snauwende woorden, werk door. De Israëlieten die hebben het zo zwaar in Egypte. Dag in, dag uit. Maar dan, op een dag, verlost de Heere zijn volk uit Egypte, uit de handen van de Egyptenaren. En ze mogen op weg gaan naar Kanaan, het beloofde land, het land van de rust. En waren ze dankbaar? Ja, ze waren heel dankbaar. En ze waren heel blij. Maar ook heel snel daarna en steeds weer opnieuw verandert hun blijheid en hun dankbaarheid in boosheid en gemopper. Bah, we hebben niks te eten. We hebben dorst, waar is het water nou? Had ons maar in Egypte gelaten, Mozes, dan hadden we tenminste nog een fatsoenlijk bestaan. En al dat gemopper en die ondankbaarheid van de Israëlieten moet je horen tegen de achtergrond van de trouwe zorg van God voor zijn volk. Hij had hen verlost uit Egypte. Hij had de Joden, zijn volk Israël, droogvoets door de Rode Zee geleid. Hij had manna gegeven. Water uit de steenrots. Hij had het voor hen opgenomen tegen vijanden. Hij had dan de weg gewezen overdag door de wolkolom. Hij had hen 's nachts beschermd met de vuurkolom. En hij had een belofte gegeven. Ik breng jullie in het beloofde land. In het land Kanaan. Het land van de rust. En daar mag je genieten van het mooie, van het goede wat ik je zal geven. Maar in plaats van helemaal op God te vertrouwen, zien ze veel meer op de onmogelijkheden. Als verspieders terugkomen nadat ze, als ze aan de grens staan van het beloofde land, en verslag uitbrengen op Caleb en Jozua, waarna zeggen alle verspieders, nou, het wordt niks hoor. We komen echt niet in dat beloofde land, dat land van de rust. Want de steden zijn zo sterk en de mannen, die hebben zulke spierballen. Die zijn zo groot en zo sterk. We redden het niet. Weet je wat voor reactie dat was? Al dat gemopper, al die ondankbaarheid, deze woorden van die verspieders van het volk Israël, dat is met één woord te zeggen. Een houding is te typeren met één woord: ongehoorzaamheid. Of als je een ander woord wil gebruiken, ongeloof. Wat zijn het dan aangrijpende woorden die je leest in hoofdstuk 3 uit de mond van God zelf. Hij zegt, 40 jaar heb ik voor ze gezorgd. 40 jaar heb ik mijn wonderlijke werken laten zien aan hen. En toch vertrouwen ze mij niet. Geven ze hun hele hart niet aan mij. Hoor je de pijn en het verdriet in de stem van God? En God is ook boos. En hij zegt, jullie zullen niet in het beloofde land inkomen. Het land van de rust. En dat is uitgekomen, want een bepaalde generatie, heel veel Israëlieten, die zijn niet in dat beloofde land gekomen, maar moesten sterven in de woestijn. Dat gold niet iedereen, maar dat gold wel een gedeelte van het volk. En nu, wat doet de Hebreeën schrijver? Die gaat schrijven aan die christenen. Ze zijn tot geloof gekomen. Ze hebben het moeilijkste dreigen op te geven. En hij houdt dat plaatje van het volk Israël hen voor. En hij zegt, kijk, hun houding kun je typeren met ongehoorzaamheid en ongeloof. Maar denk nou niet dat jullie ook niet en dat wij ook niet dat gevaar lopen. Want wij zijn niet beter dan dat volk Israël. Ook wij moeten gehoorzaam zijn aan het woord van God. En ook wij moeten niet verslappen in het geloof. Waarom niet? Nou, dat heeft te maken, zegt de Hebreeën schrijver, met de rust die de Heere nog steeds belooft. Want er blijft, ook nu nog, zegt onze tekst, een rust over voor het volk van God. En dan gaat het niet om de rust van het binnentrekken van Kanaan, dat beloofde land, het land van de rust. Want dat binnentrekken, zegt de Hebreeën schrijver, van het land van de rust, Kanaan, ja, dat is een hele poos geleden gebeurd, dat ligt achter ons. Maar Kanaan, dat land van de rust, dat was een afschaduwing, dat was een afbeelding, een plaatje van de eeuwige rust. Van het hemels Kanaan. Want er blijft dus... ook nu nog, zegt onze tekst, een rust over voor het volk van God. En om dat te laten zien dat dat echt waar is, grijpt, het is best een beetje een moeilijk boek, hè, Bijbelboek, het Hebreeën, maar om dat te laten zien, gaat de schrijver nog een keer teruggrijpen naar het Oude Testament en dan komt hij bij Psalm 95 uit. Dat doet hij in vers 7 en vers 8. Wie is de antwoord in die psalm? David. En wat zegt David in Psalm 95? Daar zegt David, en dan is het honderden jaren later, nadat de Israëlieten het beloofde land zijn ingetrokken tegen zijn tijdgenoten, heden, zo je Gods stem hoort, verhard je hart niet. Anders kun je de rust van God niet binnengaan. Ja, maar waarom zegt David dat, zegt de Hebreeën schrijver? Ja, dat kan hij alleen maar zeggen, omdat een rust is die verder reikt dan de rust van het land Kanaan. En daarom klinkt de aansporing in de oren van die Hebreeën, die gelovige Joden, er is een rust die ver boven de rust van het land Kanaan uitgaat. Wil je die rust genieten? Wil je die rust ontvangen? Wil je die rust ingaan? Dan is er volhardend geloof nodig. En nou gemeente, dat is ook vandaag in de 21ste eeuw het geval. En daarom laat de Heere vanmorgen ons dat plaatje zien van het volk Israël in de woestijn. En hij zegt het tegen mij, tegen ons, zo moet het niet. Wees nou niet zo dwaas, zo dom, zo hard, zo ongehoorzaam als dat volk Israël. Laat je heden leiden door de grote rust aanbrengen. De Heer Jezus Christus, die volgende week in het tekenen van brood en wijn in ons midden wil zijn als een die dient. Nou zeg eens, laat jij je leiden door deze rust aanbrengen. De Heer Jezus Christus. Of doe je dat niet? Waarom doe je dat niet? En hoe lang hoor je al de nodigende stem om je te laten leiden in het leven door de Heer Jezus? Misschien al 86 jaar. En ben je nog steeds ongelovig, ongehoorzaam? Is je hart niet in liefde gaan kloppen voor de liefdevolle, barmhartige God? Wat heb je erop tegen? Wat heb je erop tegen om je door Hem te laten leiden? Misschien heb je daar allerlei redenen voor. En misschien som je van alles op, maar is er eigenlijk wel één goede, geldige reden te bedenken om God buiten de deur van je leven te houden? Want op welke manier je God ook buitenspel zet en welke reden je daar ook voor gebruikt, welke drogreden je daar ook voor gebruikt, vandaag word je weer aangespoord om met Heer Jezus te leven. En laat het volk Israël dan een voorbeeld voor je zijn, een waarschuwend voorbeeld om je geluk, je zaligheid, je heil te zoeken bij Hem alleen. Want weet je wat vers 12 zegt? Dat het woord van God krachtig is, zo krachtig, dat je wel moet reageren. Ja, en dan is het maar van tweeën één. Dan reageer je positief of negatief. Heel zwart-wit. Dan reageer je gelovig of ongelovig. En de schrijver die bindt het ons in vers 1 op het hart. Wees er nou beducht voor dat je achterblijft. Terwijl die belofte om in zijn rust te gaan nog van kracht is. Want als je geen acht slaat op die liefdevolle aansporing en nodiging. Als je niet de weg gaat van geloofsgehoorzaamheid. Dan gaat het niet goed met je. Dan kun je de eeuwige rust van God straks niet binnengaan. Dan is er de eeuwige onrust. En daarom heden zo je zijn stem hoort. Verhard je niet. Maar laat je leiden. Dat is de aansporing van morgen. Voor u, voor jou, als je de Heere nog niet lief hebt. Kijk, als we ons vanmorgen voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal, dan kun je natuurlijk vanmorgen zeggen, ja, nou ja, ik zit hier wel, maar ik weet al wat ik volgende week ga. Ik ga geen avondmaal vieren. Waarom niet? Kijk, ik weet dat er allerlei redenen kunnen zijn om geen avondmaal te vieren. Maar als dit de reden is waarom dat u geen avondmaal viert, omdat u moet zeggen, ja, maar ik heb de Heere niet lief, ik heb geen binding met Hem, ik leef niet uit het geloof, dan mag u zich er vanmorgen niet makkelijk van afmaken door te zeggen, ja, maar ik reageer op deze manier op het evangelie, op het heilige avondmaal. Ik vier geen avondmaal. Dan komt de aansporing om naar de Heere toe te gaan als u Hem nog niet kent en Hem nederig te voeten vallen. En als je de Heere wel lief kreeg, nou, dan is die aansporing om je door Hem te laten leiden net zo goed van belang. Want net als die Hebreeën, die gelovige Joden, zijn wij ook geneigd om te verslappen in het geloof. Het bidden, het dagelijks afhankelijk leven van de Heer, het kan er zomaar bij inschieten. Het kan zomaar in de slop raken. Er is zoveel wat je afleidt, wat je verleidt. Misschien is dat voor u wel het geld, het materialisme. Of misschien is dat wel de gedachte voor jou dat je zegt, ja, ik moet proberen zonder al te veel kleerscheuren door dit leven heen te komen. En daarom doe ik soms gewoon wat water bij de wijn. Of misschien heb je gewoon heel veel aan je hoofd, ben je heel erg druk. En voordat je er erg in hebt, verslap je in het gebed. Hoor ik allerlei stemmen die de stem van de goede herder overschreeuwen. Ja, weet je waar je dan op lijkt? Op de bloemetjes die in de hete zon staan en nauwelijks water krijgen. Nou jongens en meisjes, wat gebeurt er met bloemetjes die in de hete zon staan en geen water krijgen? En geen voedingsstoffen ontvangen? Ja, die bloemen die gaan hangen, die zien er niet mooi uit, die zien er treurig uit. Niemand vindt die bloemen mooi. Maar zo is het met iemand die de voedingsstoffen niet dagelijks uit het woord van God haalt. Dan leef je niet zoals God het bedoeld heeft. Dan gaat er geen positieve geur van je uit, omdat je niet leeft tot eer van God. En is dat geen gevaar wat je dreigt? Ook als je de Heere lief hebt gekregen. Daarom de aansporing. De aansporing, zoek dagelijks zijn aangezicht. En verslap nou niet in het leven van het geloof. Anders kun je de rust van God niet binnengaan. Volhard in het zien op de Heer Jezus Christus. En om je daarbij te helpen, bij alles wat er op je afkomt, om je daarbij te helpen, richt de Heer de tafel aan in het midden van de gemeente. En laat Hij zien, beeld Hij uit in brood en wijn wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en wie Hij blijft en wat Hij zal doen. En als u nou zoveel belofte hebt ontvangen en als u op de hoogte bent van de wonderen van God, En als je kunt zeggen, ja, de Heer heeft ook mij verlost. Niet uit het diensthuis uit Egypte, uit de hand van de farao van Egypte, maar uit het diensthuis van de zonde heeft hij mij verlost. Uit de klauwen van de helse Satanas heeft hij mij bevrijd. Zou je dan niet heel dicht bij hem blijven? Dan wil de Heere u ook helpen om te volharden in het geloof, omdat hij wel weet wat maaksel er zijn en wat er op ons afkomt. En hij wil ons leren om volhardend hem te blijven volgen, hem te gehoorzamen. Daarom richt hij de tafel aan, want ja, het klinkt in Hebreeën 4 een aansporing. Volhard in het geloof, kom tot geloof. Maar die aansporing die klinkt er ook vanuit de bemoediging. Die klinkt in vers 3. Hou vol, verslap niet. Waarom niet? Nou, want wij die tot geloof zijn gekomen, wij gaan immers de rust binnen. Want er blijft, dat is geen misschien, er blijft een rust over voor het volk van God. Dat is een zekerheid. En de Heere wil juist die rust in hem hier op aarde je schenken en laten beleven. En dat brengt ons bij het tweede. Het leven in de rust. Er blijft een rust over voor het volk van God. En het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn dat dat woordje rust een sleutelwoord is in hoofdstuk 4. Want dat woordje rust kom je in onze schriftlezing Hebreeën 4 vers 1 tot en met vers 13 buiten onze tekst om maar liefst 10 keer tegen. Het woordje rust kom je tegen in vers 1. In vers 3 twee keer. In vers 4. Vers 5. Vers 6. Vers 8. Vers 10 twee keer, vers 11. En dan in onze tekst, er blijft een rust voor het volk van God. En in het Grieks staat er in onze tekst, vers 9, een woord voor rust dat verschilt met de andere keren dat je dat woordje rust in Hebreeën 4 tegenkomt. De HSV heeft het heel letterlijk vertaald. En zegt, er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God. En dat staat er eigenlijk ook letterlijk in het Grieks. Sabbatismos. Maar die andere keren, als je dat woordje rust tegenkomt, die 10 andere keren in Hebreeën 4, dan staat er het woordje katapausis. Nou, dat woordje ken je wel, hè, jongelui? Katapausis, daar is het woord pauze van afgeleid. En wat een pauze is, ja, dat weet je wel. Als de schoolbel gaat, als teken dat de pauze aanbreekt, dan weet je, oh, ik kan even uitblazen. Ik hoef even niet op te letten. Ik kan even wat lekkers drinken. Ik kan even een mars eten. Ik kan even lekker praten met mijn vrienden. Ja, dat is maar even. 20 minuten misschien, maar dan gaat de bel weer en dan moet je weer naar het klaslokaal. Dan moet je weer aan de slag. En de zomervakantie zou je kunnen zeggen, dat is een grote pauze, maar die is voor u weer voorbij, want u bent weer begonnen met het werk. En jullie jongens en meisjes gaan morgen weer naar school en de studie die wacht weer. Maar nu staat er in onze tekst niet het woordje pauze, maar staat er het woordje sabbatismos. En dat laat toch net iets anders zien van de rust die God geeft. Het gaat over een sabbatsrust. En zoals dat woordje al zegt, verwijst dat woordje naar de sabbat. En dan moet je dat woordje sabbat even proeven op de tong van een gelovige Jood. Want de sabbat is voor een Jood een geweldige dag. Dat is echt een feestdag. Als de Sabbat aanbreekt, misschien heb je het eens meegemaakt toen je in Jeruzalem was. De Sabbat breekt aan, dan is er feest in Jeruzalem. Dan is iedereen blij, want je hoeft niet naar je werk en je mag samen met familie de ander ontmoeten bij de tafel waar allerlei lekkers op staat. En je mag je verheugen in de grote werken van God. En waarom was die rustdag, die Sabbat er in Israël? Omdat God op de zevende dag rusten. Nee, niet omdat hij moe was. Zo moet je dat woord rust niet opvatten. Zo van, oh God had hard gewerkt, nu was hij moe en nu gaat hij rusten. Nee, hij rustte op de zevende dag Omdat hij helemaal tot zijn doel was gekomen met de schepping. En nu wilde hij gaan genieten. Genieten van het werk van zijn handen. Nou, en die rust, daar gaat het over in onze tekst. En die rust, dat je tot je doel komt, dat je geniet van wie God is en wat hij heeft gedaan en wat hij doet, die geeft de Heere nog. Die geeft hij straks, als je je laatste adem uitblaast als kind van God. Maar de Sabbat, dat was al, en de uitleggers van de catechismus grijpen daarop op terug, dat was al een teken van dat je hier op de rustdag rust van je boze werken. En de Heere door zijn geest in je laat werken. Dan geniet je God. Dan kom je als mens tot rust, tot je doel. Tot je doel. Want dat moet je wel even goed vasthouden. Want misschien ben jij wel allergisch voor dat woordje rust. Ja, dat kan, hè. Je zegt, ja, ik ben gewoon graag aan het werk, bezig. In de box of waar dan ook. En je voelt je fijn als de agenda druk bezet is. En je kunt heel moeilijk stilzitten. En op vakantie gaan, nou ja, daar hou je eigenlijk ook niet zo van. Alhoewel, volgens mij houden Urkers wel van vakantie. Maar goed, de rust waar het hier in onze tekst over gaat, die Sabbatsrust, dat is dus een andere rust dan, oh ja, even je rustmomentje pakken. En met de armen over elkaar gaan zitten en met de beentjes omhoog. Nee, dat is de rust die alles te maken heeft met de rust die de Heer Jezus heeft verdiend op Golgotha. Toen hij aan het kruis uitriep, het is volbracht. En gemeente, in de onrust van ons bestaan, bij alle drukte en bij alles wat er op ons afkomt, geeft God ons een rustdag. En geeft hij ons ook de avondmaalstafel, die alles te maken heeft met deze rust. Want is het niet zo dat je aan de avondmaalstafel, dat er van die momenten zijn dat je echt tot rust mag komen. Tot rust, ja, in de zin van, ik mag nu God eren en verheerlijken. Ik mag hier deze rust ontvangen dat ik van God mag genieten. Ik mag deze rust ontvangen dat er de verborgen omgang is met Hem. Het is zijn goedheid en zijn grootheid zien in verleden, heden en toekomst. Dat is zijn stem horen, de stem van je liefste die zegt, ik ben uw heil alleen. Het is proeven en smaken dat de Heere goed voor je is, terwijl je dat niet verdiend hebt, want je hebt het ingeleefd en je hebt het gezien. Die diepe werkelijkheid, ik heb me van God losgescheurd en van zijn rust. Ik verheerlijk hem niet meer, ik heb hem de afscheidsbrief geschreven. Maar hij heeft mij opgezocht, werd mij te sterk. En nu mag ik zijn rust ervaren. Nu kom ik tot mijn bestemming, mag gericht zijn op hem. Ik mag hem bij mij weten, hem die mij kent, die van mij af weet, die mijn leven leidt. En daarom is mijn leven veilig bij hem. Nou gemeente, de trouwe God, die doet die rust ervaren waar het in onze teksten over gaat. Hier in het leven al, zoals Psalm 36 het zegt, hier wordt de rust geschonken en het vette van Gods huis gesmaakt. En nee, dat betekent niet dat je leventje altijd rustig verloopt. Wat kan het soms stormen? Maar te midden van de storm mag er dan toch rust zijn. Hou vast in God. Mag ik horen op de rustdag wie God is, wie hij blijft en wie hij zal zijn. En dat wil de Heer ook doen laten ervaren als een bemoediging aan de avondmaalstafel. Kijk eens goed naar wie ik ben. Jij bent zo onrustig. Je ziet ze op jezelf. Zie eens op mij. Ik ben trouw. Ik laat niet varen. Ik laat niet los de werken van mijn handen. En daarom rust mijn ziel. Uw God is koning. Ja, zeg je, dat vind ik moeilijk. Want die rust in God, dat is voor mij zo ver weg. Dat lijkt ook zo onbereikbaar. Zijn nabijheid ervaren, ik voel er zo weinig van. Echt blij zijn in God, wat is dat? Echt zien wie God is, ik weet het niet. Is deze rust, dat ik tot mijn doel kom, dat ik God ga eren, is deze rust dat ik ook innerlijk tot rust mag komen aan zijn voeten, is dat voor mij wel bereikbaar? Nee, dat is voor u niet bereikbaar. Althans, niet als u deze rust in eigen kracht wil grijpen. Maar wel als u deze rust zoekt bij en in de grote rust aanbrengen, de Heer Jezus Christus. Want hij zegt, kom tot mij, wie ook bent, ik zal u rust geven. Die rust dat je tot mijn doel komt en mij zult gaan eren. En als dat het geval is, krijg je ook innerlijk rust. Waar moet u dan dus heen in een week van voorbereiding? Naar Jezus toe, knielend aan zijn voeten. Heer, u belooft dat wie tot u komt niet wordt teruggestuurd. Heer, hier ben ik. Geef mij ook iets van die sabbatsrust. Dat ik u als schepper en herschepper mag leren kennen. Geef mij u terug. Zou de Heer zo'n gebed, zo'n volhardend gebed, niet verhoren? Ja, zeg je, maar er staat in onze tekst dat het een rust is die speciaal bestemd is voor het volk van God. Wie worden daarmee bedoeld? Worden daar de Joden misschien mee bedoeld, die in de Bijbel nogal eens het volk van God worden genoemd? Met het volk van God worden alle gelovigen bedoeld. En misschien klinkt die term zo in je oren dat je zegt, daar schrik ik van. Moet ik me rekenen bij het volk van God? Dat klinkt zo hoog. Maar weet u, met die uitdrukking volk van God worden alle gelovigen bedoeld. Het maakt niet uit waar ze wonen of hebben gewoond. Het maakt niet uit welke huidskleur ze hebben. Het maakt niet uit of ze oud zijn of jong. Het maakt niet uit of ze arm zijn of rijk of ze in de eerste eeuw hebben geleefd. Hè, die Hebreeën of nu in de 21ste eeuw leven. Maar het zijn mensen die hun zaligheid, zoals het avondmaalsformulier het zegt, buiten zichzelf hebben gezocht, omdat ze hun zonde hebben leren kennen en hebben gezien dat de Heer Jezus de grote zonde uit de Helgar is. Daarom de toevlucht tot hem hebben genomen. En door de Heilige Geest vernieuwd zijn. Ze heten volk van God, omdat ze bij God horen en aan hem verbonden zijn geraakt door het geloven en hem volgen en hem dienen en hem liefhebben en hem gehoorzamen. Het zijn onderdanen geworden van koning Jezus. Met ontdekkend licht van de Heilige Geest hebben ze gezien wie zij zijn. Dat zij de oorzaak zijn van de bron van alle onrust in mij en buiten mij. De zonde. En je ziet iets in dat de rust die de wereld je voorspiegelt uiteindelijk toch ook maar een soort van schijnrust is. Nee, ze worden niet volk van God genoemd, gelovigen, omdat het nou zulke bijzondere mensen zijn. Integendeel. Nee, dat zij volk van God zijn, dat hebben ze te danken aan Gods ontferming. Ze hebben hem lief, omdat hij hen eerst heeft lief gehad. Nou, dat is avondmaal vieren. Dat is niet zeggen, ja, ik hoor bij het volk van God, kijk mij nou eens goed zijn. Maar dat is je heel nederig maken. Je zaligheid buiten jezelf zoeken. En roemen in hem die je lief kreeg. En als je nog niet hoort bij dat volk van God, dan kan dat vandaag nog anders worden. Weet je waarom? Omdat de Heilige Geest de sabbatsrust vandaag op de rustdag wil uitdelen. Nou, hou je dan je hand open. Bid je dan om een open hart. Ben je verlegen om de Heilige Geest? Ben je werkzaam met deze woorden van God? Want alleen zo krijgt je leven perspectief. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Het perspectief van de rust. Want onze tekst zegt, er blijft een sabbatsrust over. Over? Over? Hoezo? Betekent het dan dat de Heere hier op aarde rust uitdeelt, dat hij mensen verandert en leert genieten van dat wat hij uitdeelt en dat hij het zo maakt in hun leven dat ze God gaan eren en dat hij heel veel goed schenkt waar je blij mee bent en je verwonderd mag ontvangen en dat het dan als je straks sterft of als de Heer Jezus terugkomt, dat er dan voor u als gelovige nog een beetje rust over is. Want moet je bij deze woorden denken aan dat kind dat zijn verjaardag viert op school. En moeder zegt hier, kijk eens, hier heb je een trommel en er zit allemaal lekkers in. Dan ga je zo meteen je klasgenoten langs en die mogen allemaal iets lekkers uit de trommel pakken. En hoor eens, wat overblijft, dat is voor jou. Dat mag je zelf opeten hoor. Nou ja, je bent natuurlijk ook niet helemaal gek en je beseft wel, ja, maar ja, het zit goed vol die trommel, maar het merendeel moet ik gaan uitdelen en misschien dat er dan nog 3 snickers overblijven. Dat wat overblijft, dat is minder dan wat wordt uitgedeeld. Is dat ook zo met die sabbatsrust die overblijft? Ja, hier op aarde mag je de rust ervaren in de natuur, in de prediking, aan de avondmaalstafel. Straks als je ontslaapt, als je sterft, dan mag je hopen dat er nog wat voor je overblijft. Nee, juist niet. De rust die een kind van God tijdens het leven op aarde in beginsel mag ervaren, zal in de eeuwigheid nog zoveel heerlijker zijn. Hier op aarde is het zo genoten, zo weer toegesloten, maar straks zal dat nog veel rijker zijn en dieper zijn. Die rust, die zal volmaakt zijn. En ik wil u kort wijzen op 4 aspecten van de rust die er na dit leven overblijft voor een kind van God. Allereerst betekent dat er een einde komt aan alle negatieve aspecten van het werk hier op aarde. Kijk, op zich is het hebben van werk een zegen. En het kunnen werken een zegen. Maar dan, als die grote rustdag aanbreekt, zal er geen gezwoeg meer zijn en geen gezweet meer zijn en geen geslaafd meer zijn en geen gestrest meer zijn om die opdracht voor een bepaalde deadline af te hebben. Dan zijn er geen zorgen meer. Hoe kan ik mijn bedrijf goed laten lopen? Dan zal er geen drukte zijn dat de tijd van de Heere onder druk komt te staan en er zo bij inschiet omdat het werk me zo opslokt. Het hoeft niet meer. Er zal rust zijn. Het betekent, en dat is het tweede aspect, dat er dan ook een einde komt aan alle verdriet en zorg en moeite. Er zal geen zaal meer zijn waar iemand met spoed ingereden wordt om dan vervolgens aan allerlei apparatuur te moeten worden gekoppeld. Er zal geen zaal meer zijn waar pijn wordt geleden. Er is geen zakdoek meer nodig om tranen af te vegen. Er zal geen rouwstoet meer door de straten gaan. Er zal geen gemis meer zijn. Geen verdriet. Geen verdriet meer over je kind. Er zal rust zijn. Maar de rust die overblijft voor het volk van God betekent meer. Het derde aspect, het betekent ook een rusten van de zonde. Want het leven op aarde wordt wel gezien als een pelgrimsreis. De pelgrim is op weg naar het hemels Jeruzalem. Maar onderweg naar Jeruzalem is het lang niet gemakkelijk. Het leven van een gelovige wordt in de Bijbel getekend als een strijdend leven. Steeds weer probeert die grote vijand van God, de tegenspeler, de Satan, je pootje te lichten. Je te laten struikelen, verkeerde wegen op te trekken, dwaalwegen. En dat betekent altijd oponthoud op weg naar Jeruzalem. En dan is er de van God afgevallen wereld die een appel op je doet. En op allerlei manieren je probeert te verleiden tot verkeerde gedachten, woorden en daden. En wat kun je moe worden van je eigen zondige hart. Als het vlees tegen de geest ingaat, Paulus zegt dat. En hij zegt ergens anders dat hij het goede wat hij wel wil doen, dat het helemaal niet lukt, dat het kwade zo nabij ligt. Misschien herken je dat wel. En is daar die ene zonde die je er zomaar moeilijk onder kunt krijgen. En wat val je jezelf tegen na ontvangen genade. Maar aan dat alles komt een eind. Er zal een rust te komen van de zonde. Als de rust van de eeuwige Sabbat aanbreekt. Dan zal het voorgoed gedaan zijn met de zonde. En als de volkomen rust binnengegaan mag worden. Dat is het laatste aspect, dan betekent dat niet dat er niets wordt gedaan. Nu rusten betekent juist je permanent verheugen in je redder, in de drie enige God. Altijd, voortdurend, samen met anderen. Hij zal in het midden staan. In het middelpunt. Daar komt de gelovige volmaakt tot rust. Tot zijn doel. De lof bezingen. Op de koning der koningen. En hem genieten, dan zal de jubel losbarsten. Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht die is in de Heere onze God. Dan zal alles worden overstraald door het licht van Gods aangezicht. Vreugde, vreugde, alleen maar vreugde. Nou zeg eens, verlangt u naar die rust? Geen gewerk, geen verdriet, geen pijn, geen zonde meer, maar alleen gericht zijn op hem. Luister dan naar de Hebreeën schrijver. Hou vol in het strijdperk van dit leven. Als je moeilijke dingen meemaakt. Als de omstandigheden je zwaar vallen. Als er zoveel vraagtekens zijn in je leven. Weet dan dat al die dingen niet kunnen opwegen tegen de heerlijkheid die komt. Want het is met geen pen te beschrijven, zegt Paulus. Hoe heerlijk die rust zal zijn. Als je leven eindigt. Mag je weten, als je van genade hebt leren leven, dat er een gebouw is bij God, niet met mensenhanden gemaakt. Verlangt u om deze rust te ontvangen hier op aarde, om God te eren, hem te genieten en straks eeuwig? Hoor dan de aansporing van de Hebreeën schrijver en kijk volgende week als de Heer het geeft. Dan met ogen gescherpt door Hebreeën 4 vers 9. Naar de avondmaalstafel. Want hij komt. En de volkomen rust die de rust aanbrenger aangebracht heeft, die wenkt. Hier aan tafel wil hij rust geven, jazeker. Maar hier wil hij ook je doen leren uitzien. Naar de volkomen rust. Doe dat. Totdat ik kom. Er blijft dan een rust, een sabbatsrust over. Voor het volk van God. Waarom? Omdat God getrouw is. Wat hij belooft, dat doet hij. Hij houdt getrouw zijn woord. Wat blijft er dan voor ons over? Een dankgebed. En een smeekgebed. Een dankgebed. Heere, ik wil u groot maken. U die zichzelf de rust hebt ontzegd. De rust hebt verdiend, verworven. En door uw geest nog uitdeelt. Groot bent u. In uw trouw, in uw geduld met mij. Groot bent u in uw genade. U bent zeer te prijs. Een dankgebed. Maar ook een smeekgebed. Heer, ik wil u bidden. Want ik besef, ik verdien helemaal niks. Ik heb het verzondigd. Opnieuw verzondigd. Mag ik delen. In deze rust. Volgende week. En voor eeuwig. Zo doe u ook aan mij. Amen.